Naar al die shippies. Ja. Halleluja. We gaan eten uit het woord van God. Huh? Wat? Ja, jongen, ik ben al gezegend. Dus ja, ik ben iedere dag gezegend. Dus dat gaat waarschijnlijk gewoon lukken. Gaat zeker over zegen. Ja, ik moet alleen even kijken waar die staat. Waar ik hem opgeslagen heb. Ja, halleluja. We gaan bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we uw woord mogen openen vanochtend. Dat we mogen leren vanuit uw woord. En als we uw woord lezen, als we uw woord tot ons nemen, dan bid ik ook dat er ieder het zal toetsen naar uw woord. Het niet zomaar aanneemt. Want u zegt in uw woord, toets alle dingen en behoud het goede. Heer, daarom bid ik ook voor geopende ogen. Ik bid voor geopende oren. Dat we mogen horen wat u tot ons wilt spreken. Heer, help mij door uw geest om het begrijpelijk te maken. Om het levend te maken. Dat het smakelijk is. En dat het levens zal veranderen. Dat uw woord leven zal voortbrengen. Heer, want u bent een God die leeft. En u bent een God die leven brengt. Altijd. En daarvoor dank u. En iedere macht die probeert om het woord te roven, die gebied ik op dit moment. Ga. Diepe slaap, twijfel, ongeloof, je hoort niet thuis in dit huis. Je hoort niet thuis in de tempels van Gods geest. En ik gebied je om nu te wijken, zodat een ieder alert en scherp mag zijn. En het woord mag doorgronden. In Jezus' naam. Amen, 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 amen. Nou, vandaag gaan we beginnen bij Genesis 1. En we eindigen bij Openbaringen 22. Dus, heb je afspraken? Zeg ze alvast af, want we hebben nog een reisje te gaan. Nee hoor, maar we beginnen wel bij Genesis 1. We gaan 3 dingen lezen in de Bijbel. Genesis 1, vers 26 en vers 27. En weet je, vorige week, weet jullie nog waar het vorige week over ging? Wie? Waar ging het vorige week zondag over? Zeg je? Excuses? Dacht het. Ik weet niet of je excuses gemaakt hebt, maar... Nee, vorige week zondag. Waar ging het vorige week zondag over? Precies. Stop met excuses maken. Ja. Ja, stop met excuses maken. Ga opstaan, ga aan de wandel. We hebben het gehad over die 4 vrienden die hun vriend door het dak lieten zakken, toch? Ja, de houding die wij mogen hebben. En op dit moment zijn we met de parallelstudies op de huiskringen bezig met het innemen van het land van belofte. En vandaag zit er eigenlijk een beetje zo doorheen, tussendoor. Weet je, want het land van belofte is goed als we dat in gaan nemen. En dat kunnen we ook innemen. Wij hoeven geen 38 jaar door de woestijn heen te dolen. Wij mogen binnen 14 dagen de Jordaan over zijn. Als we slim zijn. Als we willen luisteren. Heb je Genesis 1? Genesis 1, vers 26 en 27. En God zei, laat ons mensen maken naar mijn beeld. Hè? Oh, ons beeld. Oké, okay. Bijzonder hè? Ons beeld. Als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Dan gaan we een flinke sprong maken. 1 Petrus 2. En dan daarna springen we nog een klein stukje terug. 1 Petrus 2 vers 9. Jullie echter zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk goden ten eigendom. Om wat te doen? Om de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu wel zijn volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Wie gelooft dit over zijn leven? En als nog niet, dan gaat dat komen. Efeziërs 1, de laatste tekst. Zeg ik dat goed? Ja, moet je wel in Efeziërs 1 lezen, niet in Galaten 1, want dan past het niet bij elkaar. Ja, dit lijkt er meer op. Ja. Hij heeft ons immers in hem, in Jezus, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. En besef, zonen geldt ook 4 en 5. Zonen betekenen natuurlijk ook de dames, hè, onder ons midden. Ja, want we zijn ook allemaal een bruidje, toch? Ja. Wat zegt het woord hier over jou en mij? Dat gaan we ontdekken. Maar besef één ding. Je komt nooit tot het punt van dat pakken als je niet wilt accepteren wie jij mag zijn in Jezus Christus. Weet je, Efeziërs 1 vers 4 zegt hier dat wij al eigenlijk in hem waren en dat God al een plan met jou had nog voor de grondlegging van de wereld. Hij had jou en mij toen al in het vizier. Hij had toen al een plan met jou en mij. Kunnen we eigenlijk niet eens bevatten, toch? Dat 6000 jaar geleden hij al een plan had voor een ieder van ons. En besef wie jou en mij gemaakt heeft. Ja, hij had onze vader en moeder erbij nodig. Die moesten even helpen. Maar uiteindelijk zijn wij het product van God zelf. Hij heeft de mens gemaakt. En wat zei hij in Genesis 1? Het was muy bueno. Hoe zeg je dat zeer goed in het Portugees? Muito bello is Italiaans volgens mij. Muito bene. En in het Zuid-Afrikaans? Heel goed. Baie goed, hè? Ja, baie goed, man. Baie goed. Wij zouden zeggen knalgoed, weet je. Het was gewoon goed. Maar als we kijken hoe dat ging in Genesis. God schiep de mens. En het was goed. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Want het maken van de mens was niet voldoende. Het maken van de mens is al een wonder op zich. Als je alleen al kijkt naar onze huid. Dat is het grootste orgaan, geloof ik, wat we hebben. Kilometers lang. Is wetenschappers hun hoofd kunnen ontploffen als ze dat zouden gaan analyseren. Maar God zei, het is nog niet klaar. Want hij had de mens gemaakt en vervolgens legde hij zijn heilige mond op die mens en hij blies hem de levensadem in. En de mens werd een levende ziel. Eigenlijk kunnen we nu zeggen, halleluja. Ja. Ja, had gekund. Maar God zegt vanaf vers 27 in Genesis 1, wat de positie van de mens op aarde zou moeten zijn, kunnen zijn. Want hij zegt in vers 26, 27, dat wij zouden heersen over de vissen, over de gehele aarde, over het vee. Maar heersen is wat anders als overheersen. Heersen is op een zeer goede manier besturen, dienen en zorgen dat de dingen gewoon goed blijven, toch? Dat is wat God hier bedoelt. Niet van, ik ben de baas over jou. En ik wil meer macht, ik wil meer grond, ik wil meer bezit, ik wil meer dit, ik. En dat zien we alleen maar om ons heen. Toch? Ikke, me, myself en I. Als ik het maar goed heb en de rest niet. En het zit in ons allemaal, hè? Je hebt het net gehoord, hè? Wil jij die tas uitdelen? Nee. Want die spekjes vind ik veel te lekker. Toch? Weet je, het zit in ons allemaal. En hoe komt dat nou? God zei, geweldig dat ik die mens gemaakt heb, maar er mist nog iets aan die mens. En wat deed hij? Hij liet die mens inslapen. De eerste operatie op aarde. En hij haalde een rib uit die mens. En hij maakte het toe. En het was de eerste operatie zonder litteken achter te laten. En uit dat stuk bot maakte hij de vrouw. Toch? Ja, zo noemde hij het nog niet. Maar wat gebeurt er in Genesis 2, vers 23? God schiep naast de mens een tweede mens. En wel een mens met een baarmoeder. En die mens had dingen die de eerste mens niet had. En die had ook dingen die de eerste mens wel had. En daardoor waren ze complementair aan elkaar. En konden ze zorgen dat er meer mensen op aarde kwamen. Geniaal, toch? Er kwam geen dokter aan te pas. Deed God gewoon zelf. Zo heeft hij het bedacht. En hij noemde die mens manin. Omdat ze uit de man genomen was. En broeders, helaas. Wij komen uit stof. De zusters komen van bot. Wat is sterker? Wat waait eerder weg? Zuster, ik vond je aardig, maar nu niet meer. Ze vindt het zo leuk, ze begint erop te lachen ook. Maar wacht maar, wij krijgen onze zin wel zo. Weet je, Adam en Eva, ze wandelden met God. Adam praatte met de Vader. Adam zat met de Vader. Adam was van aangezicht tot aangezicht met God. En ik denk dat hij zo daardoor dat hof van Eden heen liep. Zo. Niet zoals dat programma op Discovery nou, Naked and Afraid. Maar hij liep naked. En life is good. Iedere dag weer. Life is good. Toch? En Eva liep ook zo. Totdat er een boom met een vrucht in beeld kwam. En er een slang in beeld kwam. En die aankwam lopen. Toen ging het fout. Toch? Helemaal. Want Eva dacht, ik ben uit bot. Ik ben sterker. Ik weet wat ik doe. Ik kan het toch wel doen. En Eva luisterde niet alleen naar die slang. Eva verzon er ook nog een leugentje bij. Want wat had God gezegd? Je mag niet eten van die boom, toch? En wat zei Eva tegen de slang? Je mag niet eten en niet aanraken. De eerste leugen op aarde was ontstaan. En daardoor kreeg hij recht om in haar leven rotzooi te maken. Als ze gewoon gezegd had, je mag hem niet aanraken. Paps heeft gezegd, ik blijf eraf. Was er niets gebeurd. Had hij geen enkel recht gehad in haar leven. Maar omdat zij er wat aan toevoegde wat God helemaal niet gezegd had, kreeg hij recht. En we hebben allemaal daar nog steeds mee van doen. Totdat we Jezus accepteren als onze verlosser en herder. En leraar en vriend en heer. Het gevolg was in Genesis 3, na de boomaffaire, dat life was niet meer zo goed. Want de eerste huwelijkscrisis was daar. Wat deed Adam? Adam gaf God de schuld. U heeft mij die vrouw gegeven, toch? En wat deed Eva? Eva gaf haar man de schuld. Nou, ik denk dat dat nog het meest correct is. Want als Adam priester was geweest over zijn huis, was hij niet in het bos gaan zitten chillen, lekker genieten van de natuur, maar was hij gewoon thuis geweest, had hij zijn vrouw beschermd tegen de slang. En had hij tegen die slang gezegd, opzouten, wegwezen jij. Jij hoort hier niet thuis, het is heilige grond, hoor jij niet thuis, jij bent uit de hemel gekikt, maar niet hier. Wegwezen, doei, aju. Geen tijd voor jou. Was er niks gebeurd. Maar ik verzin dan zo'n verhaal dat hij zat te chillen lekker in het bos. Hè? Geweldige tijd had. En wat gebeurt er? Ze zijn naakt en ze verstoppen zich. Schaamte begint te komen. En wat doet God? God roept Adam en hij zegt, waar ben je? Denk je nou echt dat God niet zag waar hij zat? Hij wist heel goed waar hij was. Maar hij zegt, waar ben je? En Adam, ik ben naakt en ik durf niet meer. Schaamte. En God zegt, wie heeft jou dat wijs gemaakt? Wie heeft jou dit allemaal gezegd? Genesis 3 vers 11. En zo vaak geldt dat ook in ons leven. Wie heeft jou dit verteld? Wie heeft gezegd dat jij zo bent? Wie heeft gezegd dat jij niets waard bent? Wie heeft je hele leven, ach, die Reinier, leuke jongen hoor, maar het zal nooit meer dan een dubbeltje worden. Hè? Wie heeft dat gezegd? God? Nee, mens. Wie heeft gezegd dat wij altijd zo precies... God niet. God kijkt heel anders naar jou en mij dan wat vaak over ons leven wordt uitgesproken door mensen. Adam, wat is er gebeurd? Net of God, hij is 52 inmiddels, hè? Ja. Net of God niet al wist wat er gebeurd was. En hij zegt het ook tegen jou, hij zegt het tegen mij. Wie heeft dat tegen jou gezegd? Wie heeft dat over jouw leven uitgeroepen? Ik of iemand anders? En ik durf gewoon één ding te zeggen. Als het negatief is, heeft het altijd iemand anders voor zijn rekening genomen. Of de mens of een duiveltje door die mens heen die je misbruikt heeft. En dan komt er iets moois. God vervloekt Adam en Eva niet. Is je dat wel eens opgevallen in Genesis? Nadat dit gebeurd is, wie vervloekt God? Bij Adam de aarde. Bij Eva de slang. Maar hun niet. Waarom? Zij zijn toch de mist ingegaan? God kan nooit zichzelf vervloeken. En God zal nooit iets vervloeken wat naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen. En naar wiens beeld en gelijkenis zijn wij geschapen? Naar God zelf. Daarom vervloekt hij Adam en Eva niet. Maar de aarde en die slang. Want die slang zou niet meer lopen, die moest kruipen. Maar God zegt wel, hou er wel rekening mee dat jullie acties ook consequenties en gevolgen hebben. Nou, het baren van kinderen zou een stuk moeilijker en zwaarder worden. En het werken op het land zou ook hard zijn en arbeidsintensief en zweet enzovoort. Gevolgen van hun actie. Maar God vervloekt niet. Dus als wij vervloekt worden, dan kan het op 3 manieren. 1. Door iemand anders. 2. Door een duiveltje die door iemand anders heen spreekt. 3. Door onszelf. En dan zie je dus eigenlijk dat GVD weinig kracht heeft. Want God vervloekt zijn schepping niet. Dus je kunt roepen naar hem, verdoem mij, maar het gaat niet werken. Je kunt beter zeggen, God help mij. Huh? GHM, God help mij. GHB is weer wat anders, hè? Dan denk je dat je bij God komt, maar dan kom je heel ergens anders uit. Ja. Weet je, daarom, het is zo mooi om te zien, God brengt altijd leven voort. Alles wat God geschapen heeft, is bedoeld om leven voort te brengen. Of het nu zaad is, of het dieren zijn, of het mensen zijn. Ze zijn allemaal bedoeld om leven voort te brengen. En Jezus zei dat ook, daar hebben we gisteren ook nog over gehad. Ik ben gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Jezus zegt niet, ik ben gekomen om 10% van jullie leven te geven en 90% laat ik gewoon aan hun lot over. Nee, iedereen wil hij leven geven. Iedereen wil hij een andere weg. Want wat zegt hij? Ik ben de wederopstanding en leven. Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Hij zegt niet de eeuwige dood. Hij zegt eeuwig leven. Johannes 11. Maar besef, en dat is zo'n krachtig vers, Spreuken 26 vers 2. Als we dat gaan beseffen over ons leven en daarna gaan handelen en wandelen, want dat is geen automatisme. Dan gaat ons leven een heel andere vorm krijgen. Ook al wordt er van alles over jou uitgesproken. Dat wil niet zeggen dat dat makkelijk is, maar. Hebben we hem? Spreuken 26 vers 2. Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heen vliegt, zo is ook een ongegronde vloek. Hij treft geen doel. Nog een keer. Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heen vliegt, zo is ook een ongegronde vloek. Hij treft geen doel. Als Eva niet dat extra zinnetje erbij had verzonnen, had die vloek nooit op haar leven kunnen komen. Want er was geen grond waarop die kon landen. Als wij onze zonde opruimen, als wij ons bekeren van onze verkeerde wegen, als wij de troep in ons lichaam, laat ik het zomaar noemen, in onze ziel, bij het kruis brengen en daar laten, dan zijn we schoon als kinderen Gods. Toch? En dan is er geen enkel recht meer om op te landen. Anders dan zegen van God. De duivel zal het proberen. Er komen mensen op je pad die misbruikt worden. Maar zolang er geen recht is, kan het niet landen. En kun je gewoon zeggen, ik sla het stof van me af. En ik wandel door. En soms is dat even flink doorbijten en vechten en blijven staan en handelen en wandelen vanuit Gods woord en niet vanuit ons oude mens reageren. Het is niet altijd makkelijk, maar besef, als er een vloek over je uitgesproken wordt, die gebaseerd is op leugen en bedrog, en jij hebt gewoon de dingen recht met God, kan die vloek je niet raken. En kun je zeggen, Heer, weg ermee, in Jezus' naam. Het ketst af op uw wapenrusting. Is dat niet geweldig? En daar mogen we ook in gaan wandelen. Dat mogen we ook gaan geloven. Dat mogen we gaan grijpen. Waarom? Omdat het staat in Gods woord. Niet omdat ik het vertel, maar God legt het gewoon uit in zijn woord. Weet je mensen, wij weten vaak nog niet half wie wij werkelijk mogen zijn in Jezus Christus. En wat dat betekent. En dat heeft niets met voelen of emotie te maken. Dat heeft alles met vertrouwen en zeker weten te maken. Weet je dat een vloek geen doel treft, daar voel ik niks bij. Ik voel wel, want ik ben mens, als mensen leugen en bedrog over jou uitspreken. Of als mensen je naar beneden halen, van het wordt toch niks met jou. Weet je, je bent geschapen om kinderen te krijgen, om thuis voor de kinderen te zorgen, binnen 3 meter van het aanrecht te blijven. Dat is jouw taak, als vrouw. En als man, je moet zorgen voor het huis, voor het geld, voor de inkomen. Je moet dit, je moet dat. Ah ja, weet je, met jou, ja. Je bent een doener en het zal nooit meer worden dan dat of dat of dat. Maar besef dat het allemaal woorden van mensen zijn. De vraag is, wat heeft God voor jou bedacht? Wat heeft Jezus voor jou en mij in petto? Wie 30 jaar geleden zou zeggen dat ik hier nu het woord van God zou staan te verkondigen, die hadden we direct doorgestuurd naar de psychiater, ochtendurine bij de dokter in laten leveren om te laten testen. En denken van, er gaat echt iets niet goed met jou. Maar God had andere plannen. Toch? En ik ben hem nog steeds dankbaar voor. En was ik hard de nood om te kraken? Nou, dacht het wel, als ik het eerlijk moet zijn. Ik was redelijk eigenwijs. 3,5 jaar weerstand bieden is redelijk eigenwijs, denk ik. Maar God heeft een plan met een ieder van ons. En wij denken vaak veel te klein. Maar we moeten ook oppassen dat we niet trots en hoogmoedig worden. Dat we denken, oh, ik ken al 5 bijbelteksten uit mijn hoofd, nou ben ik al profeet. Ja, sorry dat ik het zeg, maar in de laatste jaren, ik weet niet wat ik gemist heb, welke openbaring, welke beweging, welke wat dan ook uit het woord. Ik ben nog aan het zoeken. Maar ik loop nu vanaf 1990 in de kerk ongeveer een beetje mee. Vanaf 93, 94 actief als kind van God. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo'n explosie van profeten en apostels is geweest in onze westerse samenleving. Als in de laatste 3, 4 jaar. Herkenbaar? Ik weet niet waar het wegkomt. Ik weet niet of het zo is. Ik blijf er vanaf. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Als ik op social media kijk, iedere week komen er weer nieuwe bij. Het lijkt wel hartstikke vruchtbaar. Maar als ik dan kijk in de Bijbel, wat het functieprofiel van een profeet is, van een apostel is, van een evangelist is, van een pastor is, dan moet ik ook zeggen dat ik heel vaak de vergelijking niet kan vinden. En degenen die het wel hebben, die worden verketterd. Ik weet dat er over Samson negatief wordt gepraat door mensen. Heel negatief. Maar ik weet ook dat de beste man, die in een mooi huis woont in Houston, door God geregeld, in India, in Nepal, in Vietnam, in de bush, op zijn schoentjes. Geen mooie bergschoenen. Van Mendel of Meindel of heette die dingen. Maar gewoon op dezelfde schoentjes waar hij hier ook in december mee staat. Gewoon de bush ingaat. Daar op een houten plank ligt te slapen in een hutje om het evangelie te brengen. Hij is de afgelopen week Oekraïne ingegaan om het evangelie te verkondigen. In Oekraïne. Nou, ik geloof dat Hoekstra, Rutte en noem maar op, niet zonder een zware beveiligingsdelegatie daar naartoe durven te gaan. Maar hij gaat gewoon die kant op om noodhulp te brengen, het evangelie te brengen. Weet je, dan ben je voor mij een evangelist. Dan zeg je niet mijn ik, maar uw wil geschieden. Wij weten vaak nog niet half wat God werkelijk voor ons in petto heeft. En dan gaan we het ook zelf vaak invullen. Maar dat moeten we niet doen. Weet je, wij hebben er niet om gevraagd om voorgangers van dit huis te mogen zijn. God heeft gezegd, begin een nieuw werk. Wij wilden helemaal niet. Maar hij had andere plannen. En klaarblijkelijk zag hij iets in ons wat wij niet zagen. En we zijn nu 16 jaar verder. En we mogen nog steeds dienen. Dus klaarblijkelijk heeft God het beter gezien dan wij het gezien hebben. Weet je? Maar weet dat als wij in hem vertrouwen, op hem vertrouwen. En soms gebeuren er dingen waar ik denk, hé, bent u er wel? Wat is er aan de hand? Ik voel niks, ik ervaar niks. Het lijkt wel of ik in een woestijn zit. En dan toch in die woestijn laat hij zich iedere keer zien. Doordat hij zich bevestigt. Doordat de dingen goed komen. Doordat mensen komen met een bevestiging van iets. Die nergens vanaf weten. Weet je, God brengt leven. En als wij opruimen, kan de duivel proberen wat hij wil. Maar treft hij geen doel. Want hij vindt namelijk geen rechtmatige grond. En wat zegt de Bijbel ook? Die man die zijn huis op orde gebracht had, schoongemaakt had en wist hoe hij zijn huis schoon moest houden, kon hij daar binnenkomen? Nee. Maar diegene die niet op het juiste fundament gebouwd had, die niet gevoed was en die niet wist hoe hij het huis schoon moest maken, dezelfde dag kwam hij terug. En niet alleen, hij nam nog 7 vriendjes mee ook. Waarom? Omdat hij het recht niet verbroken had. En hij dacht, zeg maar nee, dan krijg je er 2. Dat was een reclame. Doe maar nee en je krijgt er 8. Gewoon realiteit van het leven. En weet je wat het mooie is? Het is niet altijd makkelijk. Het gaat niet altijd van een leien dakje. En dan zeg je, ja, maar dat is toch niet mooi, hoor? Nee, in principe zijn negatieve gebeurtenissen niet mooi. Maar weet je, negatieve gebeurtenissen brengen ons wel veel dichter bij Jezus. In happy-clappy gebeurtenissen kunnen wij niet toetsen waar wij staan in onze relatie met God. Maar als we het moeilijk hebben, als we door moeilijkheden heen gaan, de Bijbel zegt als we door lijden heen gaan, dan wordt ons geloof bevestigd, versterkt, opgebouwd. Want dan hebben we hem echt nodig en grijpen we aan hem vast. En krijgen we de bevestiging, Heer, ik voel niks. Ik ervaar niks. Maar ik weet zeker, u bent hier. Ik weet het gewoon. Want ik word er gewoon doorheen gedragen. En wat is het resultaat als je aan de andere kant eruit komt? Dat je sterker in je geloof met Jezus Christus bent gegroeid. Dat je als mens gegroeid bent. Dat je geestelijk gegroeid bent. Aan alle kanten heeft God de situatie gebruikt om meer leven in jouw leven te brengen. De mate van onze volwassenheid spreekt dan ook veel meer niet uit het overwinnen, maar door uit het doorstaan van de beproeving en de test. En jullie weten, ik begin altijd te lachen met Jacobus 1, vers 2. Want dat is zo'n heerlijke tekst. die gewoon dwars tegen onze emoties ingaat. Behoud het voor louter vreugde als je door beproevingen heen gaat. Nou, fijn. Ik heb alleen maar ellende om me heen. Prijs de Heer, halleluja. Oh, ik ben zo blij, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik denk eerder dat je denkt van, oh. Toch of niet? Dat is ons oude ik, ons vlees. Maar in de geest en door de Heilige Geest mogen we leren om te zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze beproeving. Ho, duivel, dank je wel, dank je wel. Jij bent de klos. Weet je nog, 2000 jaar geleden in die woestijn, na 40 dagen, dacht je dat je mijn Heer te pakken had? Zo kreeg jij even een pak op je donder, Taro, met 3 vragen en 3 antwoorden. Boom, 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 klaar, afgelopen. En in plaats van dat je dacht, nou heb ik hem, zet hij hem eigenlijk vrij in zijn bediening hier op aarde. Nou, en dat heeft even deze wereld op zijn kop gezet. Dankzij jouw dommigheid is mijn Heer vol in de kracht van de geest in de bediening gekomen. Wat was het resultaat? Leven, wat eruit voortkwam in plaats van dood. Is geweldig toch? Weet je, het zijn niet de moeilijke dingen, maar de besluiten en de keuzes die wij nemen en op het woord van God blijven staan als we door de moeilijke situaties heen gaan. Die het verschil gaan maken. Weet je, we komen dan aan de andere kant eruit als een persoon die door die moeilijkheden gekneed is, overeind is blijven staan en samen met hem gewonnen heeft. En weet je wat het resultaat is? Wij krijgen een persoonlijkere relatie daardoor met Jezus zelf. Promotie komt altijd wanneer je ergens doorheen bent gegaan. Je wordt niet eerst gepromoveerd op je werk en dan moet je nog maar bewijzen dat je die job aan kunt. Nee, als jij een promotie krijgt op je werk, heb je eerst laten zien dat je het waard bent dat je die zwaardere verantwoording aan kan, toch? Zo gaat het hier ook. Wat zegt 1 Korinthe 12? De Heilige Geest deelt uit aan wie hij wil. Als wij stilzitten op een stoel op zondagmorgen en de rest van de week niks doen met Jezus, zegt hij, ja, zit lekker stil, vind ik prima. Je bent behouden, want je gelooft en je beleidt mij. Maar waarom zal ik meer aan je geven? Want jij bent zo iemand die met 1 talentje zit en denkt van, nou, laat ik het maar in de grond stoppen. Dat is tenminste veilig. Maar het gaat me niet om dat talent, het gaat me om je hart. Het gaat om je gehoorzaamheid, het gaat om het vertrouwen. Om het zeker weten wat je hebt in mij. En dat wil ik helpen groeien. En tuurlijk is het zo dat het niet altijd leuk is. Weet je, ik heb ook liever dat ieder bij jullie een geweldig leven heeft en veel vrolijkheid kent, geen problemen, geen ziekte, helemaal niks. En dat we 85, misschien wel 120 jaar oud worden in goede gezondheid, met een geweldig gehoor, scherpe ogen, geen rollators enzovoort. En dat als we 120 zijn, we allemaal gezamenlijk handje in handje de hemel in wandelen. Weet je, zou het toch geweldig zijn, of niet? Ja. Oké, Lidie vindt dat saai. Ik zou het heel geweldig vinden. Want Lidie pakt de openbaring niet. Nee. Gerline en Kees en Marciano zijn aanmerkelijk jonger als ons. Dus als die pas op hun 120ste gaan, dan blijven wij een aantal jaren 120, terwijl we niet ouder worden. Hey, hallo. Ja, want we gaan samen de hemel in. Maar jullie snappen het, hoop ik. Weet je, we willen iedereen het goede. Maar niet altijd is het leven roze geur en maneschijn. Weet je, en dan is het zo geweldig als wij daardoor heen gaan, als we door moeilijkheden gaan, dat we Jezus Christus al kennen. Dat we al een levende relatie met hem hebben. Dan dat je op dat moment nog moet gaan ontdekken dat Jezus ook voor jou gestorven is, opgestaan. En dat hij jou de hand toereikt om je te helpen. Toch? Kunnen we veel beter voor die tijd al hebben. Want wat zegt 1 Petrus 5 vers 10? Doch de God van alle genade die u in Christus Jezus geroepen heeft, tot zijn eeuwige heerlijkheid, zal u na een korte tijd van lijden, dus een korte tijd van lijden, en dan zal hij ons volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. God doet dat. Blijkbaar staat God toe dat wij af en toe door moeilijke situaties heen moeten. Waarom? Om ons te sterken, om ons te bevestigen, om ons te volmaken. Hallo mensen, wij kunnen volmaakt worden hier op aarde. Ketterij. Nee, God zegt het. Wij kunnen worden als Jezus Christus. We kunnen nooit Jezus worden. Maar we kunnen wel op hem gaan lijken. Dezelfde dingen gaan doen die hij deed. En nog meer. Want wat zegt hij? Wees heilig. Want ik ben heilig. Dus klaarblijkelijk heeft hij in een ieder van ons zoveel vertrouwen dat wij hier op aarde die weg al kunnen bewandelen en dat punt in ons leven kunnen bereiken. Het is alleen één voorwaarde. Weten jullie welke? Wil ik het zelf wel? Wil ik die weg met hem wel gaan? Met andere woorden, wil ik gehoorzamen? En wil ik die uitdaging met hem aan? Om die wandel te gaan, die weg te gaan. En als je zegt, ja Heer, dat wil ik. Ik weet niet waar ik aan begin. Maar ik wil dat, want ik vertrouw u. U heeft me tot hier gebracht. En ik weet, u zult me geenszins begeven. En u zult me geenszins verlaten. Want dat belooft u in uw woord. En u kunt niet liegen. Dus ik mag u daaraan houden. Als kind van u. Weet dan dat er zo'n duiveltje zit en die denkt, dat zullen we nog wel eens zien. Juist als wij dit soort keuzes in ons leven gaan maken, als we zeggen, ik wil niet langer een eenling zijn, maar ik wil gewoon met uw lichaam, met uw gemeente samen wandelen en groeien, dan komt de tegenstander en die gaat mensen tegen jou inzetten. Want dat is de meest strategische zet die hij kan doen. En wat doet hij? Mensen van de wereld? Nee. Mensen die hier het gebouw inkomen. Mensen die zeggen christen te zijn. En die zijn het ook. Mensen die, en weet je welke moeilijkste zijn? Derek Prins zei dat ooit. De moeilijkste mensen zijn zij die wedergeboren zijn, Jezus Christus kennen, vervuld zijn met de Heilige Geest, maar ook nog een andere geest hebben. Want vaak zijn dat degenen die weigeren om die andere geest weg te sturen. En weet je wat meestal die geest is? Religie, hoogmoed, rebellie. En dat is een hardnek. Want trots is totaal iets vreemds voor christenen. Trots en hoogmoed komt bij christenen absoluut niet voor. Manieus. Ik denk dat het een van de grootste vijanden is waar we mee van doen hebben als christenen. Als je een beetje succes hebt. Oh, het is zo verleidelijk. Oh, Pieter, goed gesproken hoor, vorige week. Was een geweldig woord. En dan komt er nog iemand. Pieter, ik heb veel gehad aan het woord. Oh, gaaf. Ja, heb ik toch wel goed bedacht, hè? Ja. Bang, daar is hij al. Meteen. En het eerste zaad is gezaaid. Weet je, mogen we dat niet zeggen? Tuurlijk mogen we het zeggen. Maar we moeten ermee omgaan zoals God ermee omging. Wat zei Paulus? Yo, alles wat ik tot nu toe geleerd heb, ontdekt heb, geopenbaard heb gekregen. Ik lever het zo in om Jezus werkelijk van hart tot hart te leren kennen. Weet je, dat zou onze houding mogen zijn. Ja, jaloezie, tuurlijk speelt dat ook mee. Hè? Waar werd Jezus in de woestijn op aangevallen? Welke drie waren het? Trots van het leven, lust van het vlees en lust van het oog. Dat waren de drie grootste. Iedere keer worden we op die drie dingen aangevallen. Maar als we de deuren gesloten houden, kan hij niet binnenkomen. Heeft hij geen recht. Maar weet je wat er mooi is? Dan komt hij door iemand. En dan zegt hij, oh, jij denkt dat je als Jezus kunt zijn? Ja? Jij denkt dat je gezalfd bent? Jij denkt dat je met Jezus wandelt? Jij denkt dat je kunt genezen? Jij denkt dat je kunt bevrijden? Dat je die dingen allemaal kunt doen? En dan heb je ze al meteen te pakken. Want dan kun je meteen zeggen, haha, nee, dat denk ik niet, want dat kan ik niet. Maar Jezus door mij heen kan het wel. Want ik genees niemand, ik bevrijd niemand, ik red niemand. Maar de Heilige Geest doet het door mij heen. En oh ja, hartstikke fijn dat je jezelf geopenbaard hebt. Want nou kan ik jou laten zien dat ik inmiddels al wel weet wie ik mag zijn in Jezus Christus. En ik zal jou vertellen wie jij bent en waar jij thuis hoort. En dan schop je met kop en kont eruit daar waar Jezus hem hebben wil. En weet je wat het resultaat is? Dat duiveltje weet niet wie die is, want hij denkt dat hij veel meer is dan hij werkelijk is. Maar wij kunnen dan laten zien wie wij werkelijk mogen zijn in Jezus Christus door zijn genade en door zijn Heilige Geest. En dan zal hij het wel uit zijn hoofd laten om jou opnieuw lastig te vallen. Want hij heeft geen zin om twee keer een pak op zijn billen te krijgen. En dat is waartoe wij geroepen zijn. Dat is wat anders dan, oh ja, je bent een dubbeltje en je zal nooit een kwartje worden. God zegt, nee, jij bent mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat zei hij tegen Jezus. En wij mogen worden als hem. Dus wat zou God dan tegen ons zeggen als wij de dingen gaan doen die Jezus deed? Jij bent mijn zoon. En ik ben ontzettend blij met je. Want je doet precies wat ik van je gevraagd heb. En zie wat eruit voorkomt. Leven, 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 zegen. In je eigen leven, maar ook in het leven van anderen. Is dat niet geweldig? Dat we zo gaan wandelen en gaan handelen? Waarom vertel ik dit allemaal? Waarom is dit zo belangrijk? Nou, kijk maar naar Adam en Eva. Wat gebeurde er bij Adam en Eva na de zondeval? Een geestelijke mens stierf. Die was dood. In staat van dood. Wat was er met onze geest totdat we Jezus leerden kennen? Dood. Deed niet mee. Hij was er wel, maar hij deed niet mee. Er was geen goddelijk contact meer tussen God en hun. Ze werden zelfs sterfelijk. Hun ogen gingen open voor de naaktheid. Ze kregen schaamte. Maar wanneer hadden zij de autoriteit voor de zondeval? En wat konden ze doen? En was hun opdracht? Ze konden alles benoemen, namen geven, heersen, regeren op Gods manier over zijn schepping. En hoe kwam dat? Omdat de geestelijke mens in hun nog in contact stond met Gods geest. En het functioneerde zoals God het bedoeld heeft. Maar nu kon God niet meer met hun samen gaan zitten en in gesprek zijn. En wat leert het ons? Wij hebben God nodig. Want dan komen we weer in contact met degene die ons gemaakt heeft, met onze schepper. Ons oude mens, ons vleeselijk denken, kan dat niet. Daar zijn we ook op de studie mee bezig, hè? In Romeinen. Bij de ene groep zijn we er al bij en de andere gaan we er nog bij komen. Wij hebben Gods geest nodig. Vleeselijke werken kunnen ons daar niet bij helpen. Vleeselijke werken brengen ons ook niet dichter naar God. Hallo? Moeten wij omzien naar weduwe en wezen? Ja. Moeten wij goede werken doen? Ja. Natuurlijke goede werken, niet de geestelijke goede werken, die moeten we ook doen. Dat is nog veel belangrijker. Maar wie doet die ook? De wereld. De wereld kijkt ook naar armen. Die sturen ook noodpakketten. Het vlees brengt je niet dichter bij Jezus. Maar doordat wij in de geest opgewekt zijn, bij onze wedergeboorte, weer met hem in contact staan, gaan wij dichter bij hem komen. Weet je, als onze geestelijke mens gereanimeerd is, je zou haast zeggen, the sky is the limit. Maar het gaat nog veel verder dan de sky die wij kunnen kijken. Want het gaat tot en met de derde hemel. Het gaat veel verder. Maar we moeten ook beseffen, en daarmee ga ik afronden. We moeten ook beseffen dat zolang wij niet accepteren dat die weg voor jou en voor mij mogelijk is. Dat we niet kunnen of willen accepteren wie wij werkelijk mogen zijn en zijn in Jezus Christus. Gaan we er ook niet komen. Maar besef hoe God naar jou en mij kijkt. Hij kijkt vanuit blijdschap. Hij kijkt vanuit tevredenheid. Hij zei, en het is goed. En God weet ook dat er in onze familielijn tot Adam en Eva terug fouten zijn gemaakt. Problemen zijn. Rechten zijn ontstaan. Maar weet je wat het mooie is? Hij geeft ons ook de autoriteit om die rechten te verbreken. En is het niet alleen voor ons leven, dan is het ook voor degene die uit ons, na ons voortkomen. Met andere woorden, voor je kinderen. En dan is het beter om al vroeg te beginnen met breken, voordat de kinderen groot zijn, want anders moeten ze zelf de keuzes gaan maken om te breken. Wij mogen beseffen wie we werkelijk zijn in Jezus. En weet je, dat vind ik zo mooi, hè? Er is niemand hier op aarde die jouw positie in Christus, die jouw relatie met God kan veranderen, verpesten of blokkeren. Er is er maar één die dat kan doen. En weet je wie dat is? Wie? Dat ben je zelf, ja. Me, myself en I kunnen het allemaal verpesten. En niemand anders. Zelfs de duivel niet. Als wij hem geen recht geven, kan hij roepen wat hij wil. Maar gebeurt er niks. Maar als me, myself en I rechten gaan geven, kan hij rotzooien. Lekker simpel. Moeten we ook vooral zo houden. Weet je ook meteen waar het naartoe gaat. Besef dat niet vanuit onze vuile handen en onze vuile geestelijke voetjes, vanuit ons vlees de dingen gaan veranderen. Maar doordat we Jezus hebben leren kennen, doordat we met hem van aangezicht tot aangezicht mogen gaan leren wandelen, gaat het veranderen. Komt er herstel? Gaan we zien wie wij mogen zijn in Jezus Christus? Misschien zeg je, joh, heb ik nog nooit ervaren, nog nooit gezien. Geduld. Het gaat komen. Waarom? Jezus heeft het beloofd. En God wil maar één ding. Dat zijn schepping gered wordt. Dus de familieleden van ons die nog niet gered zijn. De mensen die je na het hart liggen. De buren, collega's. Weet je, het ligt niet aan God. En wij mogen ervoor bidden. Wij mogen ervoor strijden. We mogen ervoor in de bres gaan staan. Wij mogen net zo zijn als die vier vrienden vorige week die wel het geloof hadden dat hun vriend genezen zou worden. Terwijl hij zelf het geloof waarschijnlijk al helemaal kwijt was. Want Jezus keek hun aan toen ze uiteindelijk door het dak naar beneden kwamen. En hij keek hun geloof aan. En op basis daarvan zei hij, uw zonden zijn u vergeven. Sta op en wandel. Oh ja, neem ook dat bed even mee, want het staat in de weg hier in de kerk. En hij nam het mee. Weet je, zo kijkt God naar jou en mij. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste, zegt de psalm. Daarom is Jezus gekomen. Om ons leven te geven, om ons op te bouwen, om ons te bemoedigen. Om ons weer te herstellen en in die autoriteit en kracht te gaan wandelen. En ja, en misschien botst dat met bepaalde dingen vanuit het verleden. Maar wij mogen leren dat wij zonen Gods genoemd worden. Door de hele Bijbel heen. En dat staat helemaal los van hoe jullie naar mij aan de buitenkant kijken. Hoe ik naar jou aan de buitenkant kijk. Weet je, misschien denk je aan de buitenkant van, nou, er zit nog wel wat werk aan. Nou, waarschijnlijk wel. Maar het gaat erom hoe Jezus naar ons kijkt. Want hij ziet door die buitenkant heen. Hij ziet nog door die paar vleeselijke blokkades, gebreken, hoe je het noemen wil, heen. Maar hij ziet naar de potentie in jou en mij. En hij zegt, het is goed. En ik ben gekomen om herstel te geven en leven en dat in overvloed. Amen. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord krachtig is, levend is. Maar bovenal dat u leeft. En Heer Jezus, ik dank u wel dat dit woord, Heer, niet geroofd zal worden. Dat het uw zalving is die op dit moment over een ieder mag neerdalen. Iedere opening in ons lichaam mag afsluiten. Zodat het woord niet alleen in ons verstand, maar ook in ons hart opgesloten mag worden. Dat we het mogen gaan herkauwen. Dat we mogen beseffen dat u op een heel andere manier naar ons kijkt, Heer Jezus, dan de wereld naar ons kijkt. Dat wij misschien naar elkaar nog kijken. Dank u wel, Heer, dat ik mag uitspreken leven over een ieder. Dat ik mag uitspreken een persoonlijke relatie voor een ieder met u, Heer Jezus. Heer, dat die mag groeien. Heer, en als dat door een beetje lijden heen moet gaan, Heer, dan is dat vervelend. Maar dan bid ik, Heer, voor kracht, Heer. Voor doorzettingsvermogen. Voor vastberadenheid. En het besef dat als er een moeilijkheid op ons pad komt, dat we zeggen, dank u Jezus. Nu kan ik laten zien waar wij samen doorheen kunnen gaan. En als meer dan overwinnaar uit kunnen komen. Heer, ik bid dat over een ieder. Dat er groei zal zijn. Dat familieleden versteld zullen staan. Over wat ze zullen zien. Heer, dat het niet alleen onze mond is, onze lippen die andere dingen gaan zeggen. Maar dat het ook aan de buitenkant zichtbaar zal worden. Heer, zoals we met de studie bezig zijn. Heer, over het innemen van het land van belofte. Heer, dat wat de geest met uw geest aan het veranderen is, herstellen is in onze ziel, zal zichtbaar aan de buitenkant van ons lichaam te zien zijn. Heer, want u zegt dat wij het licht zijn en het zout der aarde. En licht zal schijnen. Heer, en ik dank u wel, Heer, dat we in elkaar en gewoon mogen gaan zien dat u door ons heen aan het schijnen bent. Heer, en dat bid ik over een ieder. Heer, ook als we nog twijfelen over dingen. Misschien nog wel twijfelen of u werkelijk bestaat. Heer, dan bid ik u, Heer, dat u zichzelf persoonlijk gaat openbaren. Laat zien in het leven van diegene waar dat betreft. Heer, dat mensen om ons heen zullen zeggen, wat is er met jou aan de hand? En dan zeg je, hoe bedoel je? Je straalt zo, je schijnt zo. Ik zie iets wat anderen niet hebben. Ho, en dan hebben we toch een opening om te vertellen hoe dat komt. Heer, ik dank u wel, Heer, dat het over een ieder op zal gaan die hier aanwezig is. Heer, die uw woord gehoord heeft. Heer, dat het zal groeien, dat het zal ontkiemen in de juiste aarde op het fundament. En dat bent u. Heer, dat bid ik in Jezus' naam. In Jezus' naam. Heer, ik wil het verzegelen onder uw kostbare en dierbare zalving. Dat niets daarvan geroofd wordt. Maar dat het zichtbaar zal worden. En dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. Amen.